Het is waar, broeders en zusters. En dan denkt u, wat is waar? Nou, dat zal ik u vertellen. Afgelopen week, toen keek ik in mijn agenda en daar stond dat ik naar Sliedrecht moest. Ik denk van, nou, dan kijk ik even op de site waar de afgelopen keren over gepreekt is. Dan kies ik een Bijbelboek waar het niet recent over gegaan is. En toen was er een broeder en die zei, ik zat hier en ik kreeg de rillingen over mijn rug. En dat was niet omdat het koud was, maar omdat jullie zo goed konden zingen. En inderdaad, als je dan daarvoor zit, dan valt het gewoon op dat u geweldig kunt zingen met elkaar. Dat komt echt uit volle borst, komt dat zo van achteren naar je toe. Dus die broeder die heeft helemaal gelijk gehad. Ja. Goed, we gaan met elkaar het woord openen. En ik heb het op mijn hart om dat te doen in de Efezebrief. Efeze. En dan daarvan het eerste hoofdstuk en de eerste 14 versen. Ja, dat is wel mooi als je dan inderdaad zo'n site hebt. Dan kun je even kijken van, nou ja, waar is de laatste tijd over gepreekt, hè? Niet dat je in herhaling zou vallen, want ja, als hier volgende week een broeder is die ook over Efeze preekt, zal die waarschijnlijk ook andere dingen kunnen zeggen. Maar ik vind het ook wel fijn om dat te weten. En ik van, nou, dan kun je daar ook een beetje rekening mee houden. Dat doe ik ook voor mezelf. Ik hou dat een beetje bij. De vorige keer heb ik uit het Oude Testament een paar keer gepreekt. Dus vandaar dat ik nu denk, gaan we eens eventjes weer naar de Efezebrief. Een geweldige brief die ons bepaalt bij de rijkdom die wij hebben als gelovigen in Christus. Efeze 1. Daar staat Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover. En dat is een hele mond vol. Want er staat heel veel in deze eerste 14 versen. Daar zou je wel een heel seizoen Bijbelstudie over kunnen houden. Een geweldige brief, de Efezebrief. Een brief die bestemd is voor u en voor mij. Zo begint het ook, hè? Paulus zegt, Paulus door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Ik heb het hier vaker op deze plaats gezegd, maar herhaling is nooit verkeerd. Het is zo belangrijk bij de bestudering van het woord, dat als je het woord opent, dat je je altijd afvraagt, tegen wie wordt dat gezegd? Over wie gaat het hier? Nou, dat is vanmorgen vrij gemakkelijk, want het staat er gewoon bij. Het is een brief van Paulus, hè, geïnspireerd door de Heilige Geest. En die is bestemd voor heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus dat betekent dat de inhoud van deze brief kunnen wij dus toepassen op onszelf als wij zo'n heilige en gelovige zijn in Christus Jezus. En als ik dit dan weer lees in de Efezebrief, dan valt het mij opnieuw op dat Paulus hier niet zomaar over het geloof van heiligen spreekt, maar hij heeft het over het geloof van heiligen in Christus Jezus. En dat ziet u steeds weer in die brieven van de apostel Paulus. Eerst de naam Christus en dan pas de naam Jezus. En dat is niet voor niks. Als u straks Sliedrecht intrekt, of misschien morgen op uw werk, of waar God u ook geplaatst heeft, en je vraagt aan mensen om je heen, geloof je in Jezus, of dat Jezus bestaan heeft, dan zullen ze daar niet zo gek veel moeite mee hebben. De massa gelooft dat wel. Ook mensen die helemaal niet geloven in de Bijbel. Die geloven best dat Jezus van Nazareth bestaan heeft. Ze geloven ook best wel dat hij op aarde gewandeld heeft in Israël en dat hij uiteindelijk gestorven is aan dat kruis van Golgotha. Weet u, daar hebben mensen over het algemeen niet zoveel moeite mee. Maar als u aan diezelfde mensen de vraag stelt, gelooft u in de Christus, dan wordt het anders. Want dat bepaalt ons namelijk bij de opgestane. Want toen hij op aarde kwam, toen kwam hij als Jezus. Voor Israël in de eerste plaats. Maar na zijn opstanding werd hij de Christus. En heiligen en gelovigen, die houden zich dan ook bezig met Christus Jezus. Als wij hier vanmorgen samen zijn en we zien naar dat kruis, dan is dat kruis leeg. En als we bij het graf zouden komen, dan is dat graf leeg. En daarom, als wij vanmorgen hier zijn en we willen met elkaar nadenken over hem, waarvan we zo geweldig hebben gezongen met elkaar, dan zien wij op naar de hemel. Dan bedenken wij de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. En daarom het is niet voor niks dat apostel Paulus zegt dat dit een boodschap is die bestemd is voor heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Eerst de naam Christus en dan de naam Jezus. En dat is heel fundamenteel. Ik zei net al, toen hij op aarde kwam, toen kwam hij als Jezus. En daarom is het zo belangrijk, en dat zal ik dan ongetwijfeld vaker hebben gezegd, maar dat komt omdat ik daar toch regelmatig tegenaan loop. En persoonlijk denk dat het heel belangrijk is voor de bestudering van de schrift. Toen ik destijds zelf studeerde, was Jacob Klein Haneveld, sommigen zegt die naam nog wel wat. En dat was een beetje mijn grote leermeester. Die zei altijd, jongens, denk erom, alles wat in de Bijbel staat, is wel voor ons. Maar niet alles wat in de Bijbel staat, gaat over ons. Nou, zo is het echt. Want dit wat wij hier nou lezen, dat kun je niet toepassen op Joden. Ja, tenzij die Jood tot Christus is gekomen. He? Want het gaat hier om mensen, om heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En de inhoud van deze brief is ook niet bestemd voor heidenen. Nee, het is een boodschap van Paulus geïnspireerd, betrekking hebbende op gelovigen in de opgestane heiland. En ik lees tegenwoordig nog wel eens, regelmatig zelfs, in allerlei bladen, christelijke bladen, maar ook in prediking, maar ook in contact met mensen, dat mensen zo makkelijk zeggen van ja, maar er staat in de Bijbel. Nou, dat klopt. Inderdaad, het staat in de Bijbel. Maar je moet altijd de vraag stellen, waar staat het in de Bijbel? Of bijvoorbeeld nog een veel sterkere. Ja, maar de Heer Jezus heeft toch zelf gezegd. Nou ja, als die het gezegd heeft, wie ben ik dan om tegen te spreken? Hè? Ja, maar ook dan gaat het erom, wanneer heeft hij dat gezegd? En in welke context staat het? En voor welke periode in het heilsplan van God geldt dat? En dat is zo ontzettend belangrijk. De Heer Jezus, hij kwam naar deze wereld. Maar laten we nooit vergeten dat hij in de eerste plaats kwam voor Israël. En heel zijn bediening stond dan ook in het teken van Israël. Er staat in Matteüs 15, schiet me te binnen. Laten we dat maar even opzoeken. In Matteüs 15. Even kijken waar hij dat zegt. Ja, in Matteüs 15, en we komen vanzelf terug bij die Efezebrief hoor. Maar in Matteüs 15, daar is de Heer Jezus in gesprek. Het gaat over de Canaanese vrouw. En dan worden hem wat vragen gesteld en dergelijke. En dan geeft hij in vers 24 een antwoord. Hij echter, de Heer Jezus, hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daarvoor kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Hij is gestorven voor u en mijn zonden, absoluut, God zij dank. En dat maakt inderdaad dat we hebben kunnen zingen van die liefde en van mijn Jezus, ik hou van u. Maar dat komt omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar zijn komst was in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis van Israël. U en ik als heiden waren op dat moment helemaal nog niet in beeld. Natuurlijk, God heeft er wel een plan mee. Maar God kwam in de Zoon in de eerste plaats voor Israël. In Exodus 19, daar staat al dat de Heere zegt, en gij zult mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig volk, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Dat was Gods plan met Israël. Israël zou worden een koninkrijk van priesters. En dat zou gaan gebeuren in de toekomst als zij inderdaad ook de koning zouden aanvaarden. En dan komt Johannes de Doper en dan zegt hij tot Israël, mensen bekeert u, want het koninkrijk is nabij. Ja. Nou, en toen kwam de koning en men riep, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ja, een paar dagen later. Weg met hem. Kruisig hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Johannes zegt, hij kwam tot de zijnen. Maar ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En met de verwerping van de koning is het koninkrijk uitgesteld. Want we hebben vandaag geen koninkrijk van God op aarde. En met alle respect, Er wordt wel eens gezongen in een lied, de Heer regeert. Nou, met alle respect, ik zie daar nog niet zo gek veel van als ik om me heen kijk. Nee, dat klopt ook wel, want apostel Paulus die leert in de Korinthebrief dat de Satan de god van deze eeuw is. En die maakt hier de dienst uit, tot een bepaalde hoogte, want natuurlijk God staat er boven. En God heeft een plan en hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Maar er is vandaag nog niet een koninkrijk van God op aarde. Daar is God vandaag ook niet mee bezig. Nee, want de koning is verborgen in de hemel. En Israël, dat een koningsvolk zou zijn, ja, heeft die koning nog niet aanvaard. Dat is toekomst, dat is profetie. En de boodschap die gepaard ging in de evangeliën en die dus betrekking had op dat koninkrijk, ja, die is dan ook langzamerhand weggeëbd. En dan zie je dat apostel Paulus op het toneel verschijnt. En die predikt niet meer het evangelie van het koninkrijk, maar het evangelie van de genade van God. De discipelen die stellen de vraag in, waar was het ook weer, in Handelingen. In Handelingen 1, daar stellen ze de vraag, even kijken hoe het er precies staat. In vers 6 van Handelingen 1. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dus kennelijk ging het om een bepaalde tijd, een bepaalde periode. En dan zegt hij, het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, enzovoort, enzovoort. Het koninkrijk en de oprichting daarvan heeft betrekking op een bepaalde tijd. En dat koninkrijk is tot op de dag vandaag nog niet opgericht. En dus ook de kenmerken die behoren bij dat koninkrijk, ja, nou ja, die zijn dan ook inderdaad niet direct bestemd voor deze tijd. En dat is een onderscheid, dat is zo fundamenteel. En daarom, mensen kunnen zo makkelijk zeggen, ja, maar er staat in de Bijbel. De Heer Jezus heeft gezegd, ja, maar wanneer zei hij dat? In welke tijd zei hij dat? Op welke periode van zijn heilsplan had dat betrekking? En als je dat vasthoudt, dan valt de Bijbel op zijn plek. En dan spreekt de Bijbel zichzelf ook niet tegen. En dan leer je ook met onderscheid de Bijbel te lezen. Dan leer je ook om dat woord der waarheid recht te snijden. Als het ware in stukken te verdelen. Van, kijk, dat heeft nou expliciet betrekking op die periode in het heilsplan van God. En dat heeft betrekking op die periode in het heilsplan van God. En wij leven vandaag in 2011, dus het is aan u en aan mij om te onderzoeken welk deel van de Bijbel heeft nu betrekking op deze tijd. Nou, onder andere wat we hier hebben gelezen in de Efezebrief, want daar staat er heel duidelijk bij. En los daarvan, en dat wil ik er toch even bij zeggen, want ik heb ook gezegd, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons. Ja? Ook al gaat niet alles over ons. Je kunt er altijd een geestelijke les uit halen. Ja? Wat er gebeurt in het evangelie, wat er gebeurt in het Oude Testament, daar kun je geweldige lessen uit halen. Ja? Alles getuigt in de eerste plaats van Christus. En als het gaat om het Oude Testament, dan zul je ook zien dat die boodschap betrekking heeft op Israël of op de toekomst, dat het profetie is. Maar natuurlijk kun je daar een les uit halen. Zoals de Bijbel heel veel als klei in de hand van de pottenbakker. In Jeremia staat er geloof ik ergens, of Jesaja. Nou, een geweldig beeld die je kun je toepassen op jezelf. Maar in eerste instantie heeft het betrekking op dat volk van God. En heb je dus te laten staan waar het staat. Nou, deze brief, vandaag gaan we dan naartoe, is dus een brief van Paulus. En die heeft dus betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. En ook die gemeente, weet u, er staat in de Bijbel, als je een concordantie pakt, op heel veel plaatsen gemeente. wordt over de gemeente van Israël gesproken, maar zelfs over een gemeente van ongelovigen. Dus dat woord kom je op diverse plaatsen tegen, ook in verband met diverse groepen. Alleen hier gaat het over de gemeente die het lichaam van Christus is en waarvan hij het hoofd is. En dat is iets, broeders en zusters, dat was in het Oude Testament helemaal niet bekend. Dat was ook bij de apostelen, bij de discipelen helemaal niet bekend. Dat is pas bekendgemaakt aan de apostel Paulus. En Paulus die heeft, en dat voert te ver om dat allemaal op te zoeken, maar in de tijd van de handelingen, in de boek Handelingen, want Handelingen is een geschiedkundig boek, niet een leerstellig boek, maar Handelingen vertelt ons de geschiedenis van de apostelen, van wat ze gedaan hebben, wat ze mee hebben gemaakt. En in dat boek Handelingen, daar lees je een aantal keren dat Paulus een openbaring van God heeft ontvangen en dat Paulus geroepen is met een speciale roeping, een speciale bediening. En wat hield dat dan in? Wel, om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. En die omslag die zie je bijvoorbeeld in Handelingen 28, want aan het eind daarvan zegt hij van dat Israël, die zullen hun ogen zullen verblind worden, hun harten zullen verhard worden, en dit heil wordt nu tot de heidenen gezonden, zegt Handelingen 28. En dan komt Paulus dus met een hele speciale bediening. En daarvan zegt hij bijvoorbeeld in Efeze 3, even kijken waar dat precies staat, ja, in Efeze 3 vers 8... Efeze 3, vers 8. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Dus het gaat niet zomaar om de genade van God of zo. Nee, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening... Een andere vertaling heeft de bedeling, de bediening van het geheimenis inhoudt, namelijk dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dus dat is een boodschap die was dus niet bekend. Die is aan Paulus geopenbaard. Maar die boodschap van dat geheimenis, dat was verborgen in God, de schepper van alle dingen. Daarom lees je in het Oude Testament ook niets over de gemeente als lichaam van Christus. Dat was niet bekend. Dat was ook het probleem waar Paulus mee worstelde. Want als Paulus die boodschap bracht, kon hij niet zeggen van... Nou kijk broeders, hier staat in Jesaja zo en daar staat dat. Nee, dat kon hij niet. Kijk, wij kunnen dat vandaag wel doen. Want we hebben de hele Bijbel. De apostelen die dat evangelie van het koninkrijk predikten en die de boodschap ten aanzien van Israël verkondigden, die konden zeggen van kijk, Jesaja heeft gezegd en David heeft gezegd en allemaal vanuit de Bijbel konden ze het aantonen. Maar Paulus die kon dat niet. Dat was ook zijn grote probleem. Daarom zegt Petrus ook van ja, die boodschap van Paulus die vind ik maar moeilijk te verstaan. Hij had er moeite mee en ik begrijp dat. En ook vandaag zijn er nog altijd mensen die er moeite mee hebben. Maar dat begrijp ik ook wel. Maar het staat nu in onze Bijbel. En Paulus die spreekt daarover als een geheimenis dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper. En God heeft Paulus daarmee bekendgemaakt. En hij heeft die boodschap van het geheimenis, namelijk dat wij als gemeente het lichaam van Christus zouden vormen, waarvan hij het hoofd is, heeft Paulus bekendgemaakt. En dan komt Paulus hier met die geweldige Efezebrief, waarin hij u en mij bepaalt bij die rijkdom die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij dus inderdaad aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, zo zitten we hier ook vanmorgen als het goed is. Ik hoop dat u allemaal hem belijdt, niet alleen als Jezus, maar ook als Christus. In de Colossensebrief zegt de apostel Paulus, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt. Niet nu in Jezus gelooft, nee, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt. Onze broeder las vanmorgen Romeinen 5, schiet me te binnen, En dat zijn geweldige woorden die hij voorgelezen heeft. Maar in Romeinen 5 staat inderdaad dat God bewijst zijn liefde jegens ons, Romeinen 5 vers 8, doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is, veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ziet u, daar gaat het om. Het gaat om de opstanding. Wij zijn met God verzoend door de dood van de zoon, maar wij zijn behouden geworden doordat hij leeft. Sterker nog, wij zijn met hem opgewekt. Dat leert ook de Efezebrief. Want als u dan kijkt in hoofdstuk 2 vers 4, Efeze 2 vers 4... God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren, verleden tijd, door de overtredingen, hij heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Door de genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Nou, dat is onze positie vandaag al door het geloof. Het is ook zo mooi, als je de Bijbel bestudeert over Israël, dan zie je dat alles wat met Israël te maken heeft, heeft betrekking op de aarde. Israël zal ontvangen een aardsland. Nou, dat gebeurt in de toekomst nog. Een aardsland met aardse zegeningen. De gemeente daarentegen is bestemd voor de hemel. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En wij hebben te maken niet met aardse zegeningen, maar met hemelse zegeningen. En natuurlijk zijn wij ook gezegend als het gaat om stoffelijke dingen. Maar daar gaat het hier niet in de eerste plaats om. Paulus zegt ook in Efeze 1 dat wij gezegend zijn met de geestelijke zegen. En het is fijn dat we het allemaal goed hebben. Mag je God voor danken. Maar als het gaat om de gemeente, dat volk dat bestemd is voor de hemel, ja, dan gaat het om hemelse geestelijke zegeningen. Nou ja, en geestelijke zegeningen, die kun je niet zien. Die kun je niet voelen, die kun je niet betasten. Die kun je alleen maar door het geloofsoog waarnemen. Daarom bidt de apostel Paulus ook in Efeze 1 dat wij mogen ontvangen geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Als er iets nodig is in onze tijd is, dan is het dat wij ontvangen geestelijk inzicht. Wijsheid van de Heere. Dat is het belangrijkste? Maar in ieder geval, dat is een ontzettend belangrijk gebed om vandaag te bidden. Voor u, voor mij, voor iedereen die behoort tot het lichaam van Christus. Dat je ontvangt geest van wijsheid. Want er komt zoveel op je af. En alles wordt vaak onderbouwd met bijbelteksten. Her en der vandaan. Ja. Maar niet altijd vanuit de context gezien. En dat is zo belangrijk. En ik heb het op mijn hart om dat toch maar eens een keer weer te zeggen, broeders en zusters. Nou, deze brief, die gaat dus over u en mij. Want wij behoren tot die heiligen, die gelovigen in Christus Jezus. Wij mogen weten dat wij zijn opgewekt met Christus. En dat wij met hem gezet zijn in de hemel. Nou, dat voelt u toch wel? Nee, hè? Nee, ik ook niet. Nee. Ik heb pas nog een keer een lelijke val gemaakt. He? Nou, dan voel ik heel andere dingen. He? Nee, dat voel je helemaal niet. Maar ik geloof het wel. En ik zeg dan ook altijd, de Bijbel zegt niet dat je tot gevoel moet komen, maar tot geloof. En als je tot geloof komt, ja, dan geeft dat ook inderdaad een heerlijk gevoel, ja. Want dat kun je niet uitschakelen. He? Als ik hier vanmorgen zo zit en ik hoor dat prachtige orkest achter mij zingen, dan denk ik, tjoh, dan is dat een beetje opgetild. Ja, dan kom je toch in een bepaalde sfeer en daar is ook niks mis mee. Je bent mens, je hebt je gevoelens, die mag je ook uiten. Ja, dat is belangrijk, ook naar elkaar toe. Ook in relaties naar elkaar toe, als man en vrouw. Voor mannen ligt het vaak heel lastig, hè? Moet je leren. Of niet? Zo is het toch? Ik zie soms herkenning bij bepaalde vrouwen. Ja, die man van mij zou ook wel iets meer open mogen zijn. Nou, daar heeft mijn vrouw ook bij mij aan moeten werken. Ja. Maar dat is een goede zaak, hè? Dus gevoelens kun je niet uitschakelen. Maar als het gaat om deze dingen, dan zijn dat geestelijke waarheden. En als je die gaat toe-eigenen, ja, dan krijg je steeds meer, zeg maar, geestelijke ruggengraat. Nou ja, dat geeft ook een stuk vrede, dat geeft blijdschap. Nou, daar voel ik mij inderdaad wel prettig bij, ja. Ja, dat geeft een prettig gevoel. Maar ik leef niet op mijn gevoel. Want ja, dat gaat nog wel eens zo, hè? Vandaag is het nou, geen mooi weer, maar dan is het zeg maar prijsdier. En morgen regent het en geen prijsdier, bij wijze van spreken, hè? Ja, dat gevoel van u en mij is afhankelijk van allerlei dingen van buitenaf. Maar het gaat erom dat je je gefundeerd weet in het woord. Zeg, kijk, dit staat er. Dit heeft betrekking op mij. Dat is mijn positie. Dat heeft God mij in Christus geschonken. En dan mogen wij weten dat we heiligen en gelovigen zijn in Christus Jezus. Dan mogen wij weten, zegt vers 3, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. En het is voor mij elke keer weer een uitdaging en een vreugde om daarmee bezig te zijn, om te ontdekken vanuit dat woord, welke zegeningen zijn dat nou dan? Wat heb ik allemaal ontvangen in de Heer Jezus Christus? Wat is nu mijn positie? Wat is nu mijn deel geworden? En als Paulus daarover denkt, ja, dan is het als het ware een lofprijzing. Hè? Zo begint hij. Geprezen zij de God en Vader. Nou, inderdaad. Als je weet wat je in hem hebt ontvangen, dan komt daar een lofprijzing. Dan vind je het heerlijk om te zingen met elkaar uit volle borst. Om daarin God groot te maken. En hem de eer te brengen en te aanbidding. Nou, dan zegt Paulus dat hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Is wat? Dat toen al, hè, in die beginloze eeuwigheid, dat God toen al aan u en mij gedacht heeft. Dat God toen al het plan had om ons uitverkoren te doen zijn. En dat is natuurlijk een begrip wat ook hier, maar ook bij ons op de Veluwe, heel moeilijk ligt soms. Ja. Uitverkiezing, daar zijn wat boeken over geschreven. Maar het is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel. Want voor wie was deze brief bestemd? Voor u en mij toch? De inhoud ging toch over u en mij? En wat zegt Paulus dan als hij zegt over uitverkoren? U bent uitverkoren om behouden te worden? Nee, helemaal niet. Want dat was u toch al? U was toch een heilige en gelovige in Christus Jezus? En vervolgens zegt hij dan van die heiligen en die gelovigen dat ze uitverkoren zijn, niet om behouden te worden, want dat waren ze al, maar om heilig en onbesmet te zijn voor Gods aangezicht. Daar gaat het over. Dat is heel wat anders. Dat was Gods plan. God heeft in die beginloze eeuwigheid eraan gedacht dat hij die gemeente zou gaan vormen nadat Israël hem zou verwerpen. En het was Gods plan dat wij dus als gemeente, als lichaam van Christus, en dat was van eeuwen her verborgen in God de Schepper, dat wij uitverkoren zouden zijn om heilig, om onbesmet, om onberispelijk voor hem gesteld te worden. Nou, ik kan daar met mijn verstand niet bij. Echt niet. Maar wel met mijn geloof. En dat is het middel dat God u en mij heeft gegeven. Immers de rechtvaardige zal leven uit het geloof. Ja. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En God vraagt vandaag maar één ding van ons, dat is geloof. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Aanvaard hem niet alleen als Jezus, maar als Christus Jezus. En als je dat gedaan hebt, dan mag je weten dat je dus uitverkoren bent om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. In de Colossensebrief, kijkt u maar eens. In Colossensen 3, dan zegt Paulus in vers 13. Hij heeft ons verlost, Colossenzen 1, vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Dat heeft God in Christus dus gedaan. Wij zijn getrokken vanuit deze wereld. Wij zijn geplaatst in dat koninkrijk wat verborgen is. Hè? In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan zegt hij verderop in vers 22. Nou, dan geeft vers 21 voor het verband. Ook u, die eertijds, Colossenzen 1 vers 22... Vers 21, ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, om u, gemeente, lichaam van Christus, om u heilig en onberispelijk, onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Is wat? Dat is Gods plan. Daartoe zijn wij uitverkoren. Daartoe zijn wij voorbestemd. Al van voor de grondlegging der wereld. Om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Daar hebben wij deel aan. Dat is onze positie. En dat maakt het voor mij zo bevrijdend dat ik mag weten dat God mij in de Zoon aanziet. En dan ziet hij mij volmaakt. In de Zoon. In Christus. Wij mensen, en dat is logisch, want je bent mens. Daar heb ik ook last van hoor. Maar je bent zo gauw als mens geweest om op elkaar te zien. Hè? Iemand in de gemeente doet een keer wat en staat je niet aan. En je hebt de P in, zeg maar. Hè? Zo werkt het toch? Dat gevaar is er gewoon. Dat je de moeite mee hebt om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Nou, heel menselijk, heeft te maken met je vlees, ik kom dat ook tegen. Ik had, voor 14 dagen terug had ik een gast bij mij in huis. Ik dacht, ach, mijn stumpen, nou, dat wordt een moeilijke week. Dat begon al toen ze binnenkwam. Ik dacht, nou, dat wordt een zware week. En ik moet u zeggen, en dat heb ik misschien ook eens vaker gezegd, maar dan kost het mij moeite van mezelf, ja, om toch zo'n persoon lief te hebben. Laat ik maar eerlijk zijn, ja. En dan ga ik heel bewust op mijn knieën, Heere God, geef u mij nou maar uw liefde om dat toch te doen. En dat werkt echt, mensen. Dat werkt echt. Dat is echt waar. Mijn ervaring is, als ik voor mensen een blokje omga, komen ze juist tegen. Ja, want ze gaan voor mij een blokje om. Hè? Ja, toch? Ja. Maar het is zo mooi, en dan ben je bij de Romeinenbrief, hè? Romeinen 5, hè? Wat begint dan, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. En dan staat er even verder op, en God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort, waardoor wij elkaar kunnen liefhebben. Dat kan ik niet van mezelf. Maar God heeft het potentieel in mij gegeven, in u gegeven, waardoor dat wel kan. En daarom kun je ook als gemeente samen zijn. Want wij hebben elkaar niet uitgezocht vanmorgen, toch? Nee, dan was het wel heel anders. Misschien was ik hier dan wel niet geweest. Dat ben ik kunnen. He? Maar juist omdat je christen bent, omdat je deel uitmaakt van dat lichaam, geeft God je de genade om Christus in elkaar te zien. En dat is nog knap moeilijk soms, dat weet ik wel. Maar het kan wel zo werken. En God wil dat geven in uw en in mijn leven, broeders en zusters. En God ziet ons in ieder geval heilig, onberispelijk, onbesmet. Dat is mijn positie, dat is uw positie. En daarom is die Efezebrief zo geweldig. Dat je dat mag weten. En dat je in dat geloof mag staan. Heilig, onberispelijk voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Ik vind dat zo'n mooi woord, hè? Welbehagen. God heeft daar behagen in gehad. God heeft daar plezier in gehad om dat te doen. God heeft daar plezier in gehad om u en mij tevoren ertoe bestemmen als zoon van hem te worden aangenomen. Ja. Romeinen 8 spreekt over kinderen Gods, over zonen Gods. Hè? En hier spreekt Efeze er ook over. Dat was Gods plan. En daar heeft God, ja, het klinkt simpel, schik in gehad. Daar heeft God plezier in gehad. Dat is Gods grote vreugde. Dat is Gods grote vreugde. Oude broeder Kits, sommigen kennen die naam nog wel, die heeft ooit een keer gezegd, toen ik met hem op stap ging om evangelisatiewerk te doen enzovoort, dat is al jaren geleden, en toen zei hij van, de gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. Dat vond ik een mooie. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. In de gemeente, het lichaam van Christus, wordt Gods genade tentoongesteld. Ja. En dat gebeurt straks als wij als gemeente geopenbaard zullen worden. Dat zal wat zijn, hè? Nou ja, goed, we zullen erbij zijn, dus we zullen het zien. Hè? Maar dat straks aan deze wereld de grootheid van Gods genade getoond wordt in het lichaam van Christus. Namelijk de gemeente. Die mensen die vandaag zeggen, jullie zijn gek. Geloof je die boodschap van de Bijbel? Kom op, zeg, al lang achterhaald. Straks zullen ze in u en mij de grootheid van de genade van God gaan ontdekken. En daarom, het is niet tot onze eer, maar het is allemaal tot zijn eer. Dat lees je ook in de Efezebrief, tot drie keer toe. Dan staat er namelijk op, vers 6, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Vers 12, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Vers 14b, die hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Ja. Als je dus de vraag stelt, waarom ben je hier in deze wereld als gelovige? Nou, dat is een heel simpel antwoord. Tot lof van zijn heerlijkheid. Daarvoor ben je hier. Dat is Gods doel met u, met mijn leven. Dat ons leven is tot lof en tot heerlijkheid van zijn genade. En daar heeft God behagen in gehad. En dan gaat hij verder. Ik pak zo even willekeurig een paar teksten, want het is 11 uur, laat ben ik begonnen, ik weet niet meer. Hoe laat moet ik stoppen? Weet u ook niet? Nou, kom mooi uit. Dan zegt hij in vers 7, in hem, of vers 6 nog even, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In de geliefde. En de geliefde is de Zoon. Toen de Heer Jezus gedoopt werd en die duif daalde op hem neer, toen zei de Heer God, die stem uit de hemel, deze is mijn Zoon, de geliefde. Ja. En wij zijn begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij, vers 7, in hem hebben wij, en iets wat je hebt, ja, daar hoef je niet meer om te vragen, want daar mag je God voor danken. En wat heb je dan in hem wel? In hem hebben wij de verlossing. Heb je ontvangen in hem? Dat is je deel geworden. Nu al zijn wij verlost van de zonde, we hebben de vergeving van de overtredingen, staat er. En ons wacht nog de verlossing van ons lichaam. Nou, wat moet dat een machtig moment zijn? Hè? Want dan zul je hem zien. Dan gaat je geloof over in een wonderbaar aanschouwen. En zo zijn wij geheiligd in en door de Heer Jezus Christus. Hè? Door één offerande voor ons allen gebracht, zegt Hebreeën, heeft hij ons tot in eeuwigheid geheiligd. En deze mensen in Efeze, dat waren gelovigen, die leefden in Efeze, zoals wij hier nog in Sliedrecht zijn. Onze voeten staan hier op aarde, in Nederland, in Sliedrecht, of waar u maar woont. Maar onze positie is in Christus. Uitverkoren in hem. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat betekent dus als je Christus bezit, dan bezitten wij dus de opgestane en de levende Heer. En dat wil zeggen dat als we in hem zijn en we zijn in hem, We zijn in hem ingeplant toen wij geloof tot geloof zijn gekomen. En als zodanig zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen. En die liggen opgesloten in hem. En dat zijn rijkdommen, broeders en zusters. Ja, dat is geweldig. Ik kan me voorstellen dat, dat David zegt in Psalm 119, vers 162, geloof ik. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Want dat is toch een rijke buit? Dat is toch een schatkamer? Hè? Als je hier Gods testament voor je hebt. Gods wilsbeschikking voor Israël, voor de gemeente, voor de volkeren. En dat je in dat testament van God mag zien, mag lezen wat je hebt ontvangen in hem. Wat je deel is geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, dat heeft God besloten in die beginloze eeuwigheid. Dat heeft God zich voorgenomen. Vers 10 zegt, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. God werkt naar de raad van zijn wil. En dat doet hij door Christus. En in hem hebben wij het erfdeel ontvangen. Wij zijn erfgenamen van God, leert de Romeinen. En mede-erfgenamen van Christus. Ja, is wat? Hè? Ik was ook erfgenaam van mijn ouders. Allebei al bij de Heer. Nou, daar heb ik maar weinig van gehad, want er was niet zoveel. Dat was ook geen punt. Maar dat was niet zo'n grote erfenis. Maar als het om deze dingen gaat, hè? Ik kan het u niet vertellen hoe groot dat is. Maar dat is onvoorstelbaar. Een erfgenaam van God. Nou, gaat me niet zeggen hier straks op straat. Want dan ben ik bang dat ze u opsluiten, hè? Zeg van, ja, dat is godsdienstwaanzin. Maar de Bijbel die leert het mij. En dat is mijn positie, dat is mijn plaats. Daartoe ben ik bestemd. Daartoe ben ik uitverkoren. Ik zal deel hebben in die erfenis. En u met mij. Dat is ons allemaal toebedeeld en toegezegd door de Heer. Opdat wij zouden zijn, staat er nogmaals weer, tot lof zijner heerlijkheid, vers 12. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. Het woord der waarheid. Nou, daarvan zegt Paulus in Timotheus dat je dat woord moet recht snijden. Hè? Moet plaatsen in de tijd waarvoor het bestemd is. En wij hebben dat woord gehoord en door dat woord kom je tot geloof, kom je tot bekering. Hè? Het is Gods geest en het woord van God die beide samen, die paren, die verwekken dat nieuwe leven in u en in mij. En zegt hij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot het verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Ja. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. En die geest, nou die getuigt ook met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die geest geeft ons wijsheid en inzicht in dat woord. En die geest maakt dat wij met Paulus kunnen zeggen, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in Christus gezegend heeft. Wel, prijs die God en Vader. Halleluja. Amen.